Hallo CryptoCoiners, het is maandag 11 januari 2021 en als je je charts nog niet hebt opengeslagen vandaag, je zult niet al te blij worden van de prijs van de Bitcoin op dit ogenblik waarschijnlijk, want die is flink gedaald. Die is gedaald van een absoluut hoogtepunt van $42.000 dat we eerder deze week hebben bereikt. Naar op dit ogenblik, als ik dit opneem, het is nu precies 10 uur, een prijs van $35.500. Kortom, dat is een flinke dip. Het was nog veel erger, daar gaan we zo meteen even naar kijken, maar wat veel belangrijker is, hoe ga je mee om? Sterker, als je net bent begonnen met Bitcoin en crypto, dan denk je misschien van, tjonge nog een toezeg, ik heb voor veel te duur gekocht, ik moet nu snel hier maar uit voordat ik nog meer verlies maak. En het verschil tussen sterke handen en zwakke handen is juist datgene wat een succesvol belegger onderscheidt van een minder succesvol belegger. Ongeacht waarin je belegt, of het nou Bitcoin is, of het zijn aandelen, of goud, of allerlei andere dingen. Het verschil tussen sterke en zwakke handen is hetgene wat jou onderscheidt van een mogelijke mislukking als belegger op deze markt. Daar komen we zo meteen op terug. We kijken eerst even naar de charts. En ik kijk altijd naar de charts op Bitstamp. En ik begin even met de Bitcoin versus de dollar en dan de weekchart. En als je deze podcast beluistert op YouTube, zie je nu ook de chart in beeld. En ik vertel voor de zekerheid er even bij, voor het geval je dit in de auto hoort, waar ik naar kijk en wat ik zie. Ik heb dus nu de weekchart voor me. En daar staan we niet al te lang bij stil, want het ziet er allemaal nog steeds spectaculair goed uit. Een FOMO run, zoals het heet. Een snelle stijging van de prijs, een rally, omdat mensen bang zijn om de boot te missen. En dat zie je terug aan de enorme hoop volume die is ontstaan. Het volume groeit met de prijs mee. De prijs wordt steeds hoger, een zogenaamde parabool, dus het gaat geometrisch en niet lineair. De prijs gaat niet stukje voor stukje, één voor één omhoog, maar de prijs gaat soms in een paar seconden tijd of in één interval tijd of in een week tijd in dit geval, schiet de prijs zomaar procenten omhoog ten opzichte van de prijsstijgingen daarvoor. Dat komt ook met name in combinatie met dat volume, komt dat heel duidelijk tot uiting. Dit is FOMO, dit is de angst dat mensen de boot missen. Dus ze gaan kopen voor een prijs die veel hoger ligt dan waar ze het een paar weken eerder voor zouden hebben gekocht. Het is echt zo bij Bitcoin, ook bij goud zie je dat, dat mensen gaan kopen en geïnteresseerd raken als het duur wordt en gaan verkopen en er moet verliezen als het goedkoop wordt. En dat zegt natuurlijk alles over het vertrouwen dat mensen hebben in de fundamentele waarde van bijvoorbeeld Bitcoin. Eigenlijk denken mensen niet altijd na over wat een Bitcoin nou eigenlijk waard is volgens hen. Ze kijken alleen maar naar de prijzen op de markten. En die prijs op de markt, dat is eigenlijk het enige waar je niet naar zou moeten kijken, want die prijzen die worden alleen maar gedicteerd door emotie. Daar zit puur psychologie achter, meer niet. Daar zit angst en hebzucht achter. Op dit ogenblik zijn mensen angstig, vandaar dat die Bitcoin zo snel zoveel kan dalen. En een paar dagen geleden, vorige week, waren mensen hebberig, vandaar dat de prijs zo snel zo enorm hoog kan stijgen. Je ziet datzelfde terug op de aandelenbeurzen. En het punt is dat, als je even naar de aandelenbeurzen kijkt, de ontwikkeling daar, die snelle prijsstijgingen op de aandelenbeurs op dit ogenblik, in geen enkele verhouding staan tot de waarde van die aandelen. De waarde van de aandelen, als je kijkt, en ik heb het even over aandelenmarkten, nu niet naar Bitcoin. Als je naar de waarde van de aandelen kijkt en je beschouwt dan heel simpele getallen, zoals de verhouding van de prijs van het aandeel tot de winst die een bedrijf maakt, dan zul je zien dat dat volledig de boot mist. De aandelen zijn gewoon, de meeste, er zijn altijd een paar uitzonderingen, maar de meeste aandelen zijn nu gewoon veel te duur. Dat is een bubbel. Er is gewoon, naar mijn mening, een bubbel aan de gang. En mensen stappen toch nog steeds in. Je zult zo meteen zien dat de stemming op Wall Street is omgeslagen naar hebzucht. Enorme hebzucht. We zitten al bijna weer op het punt van extreme hebzucht. En dat is volledig ongefundeerd. Maar het is puur psychologie. Het heeft niets meer te maken met de realiteit. Nou, terug naar Bitcoin. Wat is dan die realiteit? Wat is een Bitcoin nou eigenlijk echt waard? En het korte door de bocht antwoord is eigenlijk van, nou, dat bepaal je zelf. Jij kijkt naar wat je een Bitcoin waard vindt op basis van wat Bitcoin kan en wat Bitcoin betekent en wat Bitcoin nog kan betekenen in de toekomst. Een hele makkelijke manier om waarde van A naar B te brengen zonder dat je het moet gaan vervoeren, zonder dat je het moet gaan transporteren. Bitcoin was eigenlijk het eerste product dat je niet kunt kopiëren als je het ergens anders heen brengt. Een voorbeeld, een Word document kopieer je en dan heeft iemand anders het ook. Bitcoin kun je niet kopiëren, je kunt het aan iemand anders geven, maar jij hebt het dan niet meer. Dat maakt Bitcoin tot een heel uniek product. Het is een van de weinige producten die je digitaal kunt vervoeren in plaats van kopiëren. Maar daar haal je natuurlijk geen waardegetal uit. Dus er worden allerlei systemen bedacht en er zijn allerlei systemen bedacht om de feitelijke waarde van een Bitcoin te berekenen. Er wordt vaak gekeken naar de stroomkosten bijvoorbeeld. wat is een miner aan stroomkosten kwijt om een bitcoin te produceren? Nou, dan zou je zeggen, één miner, de stroomkosten ongeveer $3000. Dat betekent de bitcoin is $3000 waard. Maar waar je dan aan voorbij gaat, is aan het feit dat er heel veel miners tegelijkertijd bezig zijn. En maar één van die miners lukt het uiteindelijk om die bitcoin te minen. De rest van die miners heeft het werk eigenlijk voor niks gedaan. Ze zijn er niet in geslaagd om die puzzel op te lossen. Ze hebben wel de stroomkosten. Kortom, dat verhaal gaat ook niet helemaal op, want hoeveel miners zijn er dan tegelijkertijd bezig? Je kunt dat allemaal uitrekenen, maar er worden ook andere systemen gebruikt om te bepalen wat nou eigenlijk de echte waarde van een bitcoin is, de intrinsieke waarde van een bitcoin. En vaak wordt er dan gekeken naar fenomenen zoals de stock-to-flow ratio bijvoorbeeld. Klinkt heel ingewikkeld, heel technisch, gaan we het vandaag ook niet over hebben, maak er niet al te veel zorgen over. Maar het heeft eigenlijk alles te maken met de hoeveelheid bitcoin die er nu is, versus de hoeveelheid bitcoin die er elke dag bij komt. Dat is de stock-to-flow ratio. En als je op basis van die ratio gaat kijken en je vergelijkt bitcoin bijvoorbeeld met dingen als goud en met zilver en met andere grondstoffen zoals graan en olie, dan zul je merken dat de stock-to-flow ratio van bitcoin heel erg gunstig is en dat de huidige prijs ervan zelfs te laag is. Volgens de stock-to-flow ratio berekening op dit ogenblik is een bitcoin tussen de $50,000 en $60,000 waard. Een beetje afhankelijk van hoe je berekent en hoe je ernaar kijkt. En dat verklaart ook een beetje waarom een bank zoals bijvoorbeeld JP Morgan, overigens tot voor kort de grootste vijand van bitcoin ever, maar het verklaart ook waarom zo'n bank nu een voorspelling durft te doen dat de bitcoin eind van dit jaar misschien wel $100,000 zou kosten op een exchange. En die gaan we dus vanuit dat de prijs die je op een exchange, op een platform zoals Bitstamp of Binance, die je daar betaalt of die je daarvoor krijgt, gelijk gaat met de waarde. En dat is dus niet zo. De prijs die je op een platform betaalt of krijgt heeft helemaal niets te maken met de waarde van bitcoin. Maar als je die waardeberekening op basis van bijvoorbeeld een stock-to-flow ratio in je achterhoofd houdt, en die ligt dus tussen de $50,000 en $60,000, dan weet je ook dat de bitcoin nu misschien wel veel te goedkoop is. Hij is veel meer waard dan wat je er nu voor betaalt. Kortom, je zit misschien, ondanks het feit dat je natuurlijk al meer hebt betaald dan als je een jaar geleden zou hebben gekocht, je zit voor een dubbeltje op de eerste rang. Je koopt hem ver onder de feitelijke waarde. De marktprijs is lager dan de waarde. Maar het feit dat heel veel mensen daar niet mee bezig zijn, die kijken alleen maar naar de marktprijs, verklaart wat er nu gebeurt. De bitcoin stijgt in korte tijd enorm en knalt dan vervolgens door de bodem. Knalt trouwens niet door de bodem, maar je zult de verhalen wel weer gaan lezen in de media. De bitcoin is in een vrije val terechtgekomen. De bitcoin is enorm gedaald. Crash voor bitcoin. Is dit het einde van bitcoin? Al dat soort bla bla verhalen, omdat de bitcoin nu eigenlijk niks anders doet dan een pas op de plaats maken. Daar kom ik zo meteen duidelijk op terug als je naar de charts kijkt, maar de uitdaging dus, hoe ga je daar als beginnend belegger mee om? Daar komen we zo meteen nog even op. Eerst even die weekchart, bullish, nog steeds hartstikke bullish, er is niks aan de hand. De trough van de week van 7 december, het lage punt van 17.570, we komen er niet eens in de buurt op het ogenblik. We zitten daar 100% boven. En de all-time high hebben we net vorige week gehaald, $42,000. Welke crash? $42,000, prima prijs, een prima high, een hogere high dan de week daarvoor. En de high was toen weer hoger dan de week daarvoor, en de week daarvoor, en de week daarvoor. We moeten echt terug naar de periode van, moet ik even goed kijken, de week van 7 december, dat was de week van die trough. Dat was de laatste week dat de bitcoin niet elke week hoger werd. Of eigenlijk de laatste week dat de bitcoin lager werd. De week daarna is de prijs alleen maar gestegen en de periode daarvoor zie je ook al week op week vanaf eigenlijk half oktober prijsstijgingen met tussendoor even een kleine correctie. Kortom, bullish. Alles is bullish. De parabolic stop and reverse indicator is bullish. Peaks and troughs, bullish. Unbalanced volume, bullish. En let op, als je de chart nu meekijkt naar mij op YouTube, dan zie je, ja, maar hij kan toch niet bullish zijn, die OBV, die unbalanced volume, want die lijn gaat naar beneden. Pas op, dat is de huidige candle. Ik kijk altijd alleen maar naar de candles die al klaar zijn. En dit is de candle, de laatste candle. De candle die sloot dus gisteren, vannacht eigenlijk om 1 uur. En die begon op 4 januari. Dat is de laatste complete candle. Alles wat er nu gebeurt op de weekchart is niet zo relevant. Daar kijken we pas volgende week weer naar. We kunnen wel kijken naar de dagchart. Hoe ziet die dan uit? Dus kijk nu even naar de dagchart van bitcoin versus de dollar, opnieuw op Bitstamp. Die piek hebben we gehaald. Ik zei het al, die piek van $42,000, die is gepakt op 8 januari, dat was voor het weekend zelfs nog, dat was afgelopen vrijdag, nadat ik de podcast heb opgenomen, daar komen we zo meteen al even op terug, want op de urenchart zie je dat allemaal nog wat beter. De prijs is inmiddels gedaald, eigenlijk dag na dag. Er kwam een lichte correctie afgelopen zaterdag, er kwam een behoorlijke correctie gisteren en de enorme correctie vindt eigenlijk nu plaats. Die is op dit moment nog steeds bezig. Hoe ziet dat eruit qua trends? Niet schrikken, alles is gewoon nog steeds prima. We hebben nog steeds higher highs en higher lows als je naar de peaks en de troughs kijkt. Ook al zou je dat niet verwachten, maar de laatste low die we hebben gezien, die zit op 4 januari. En dat was die low van 27.734. Of eigenlijk de laatste trough, het laatste dal. Er zijn wel wat lagere lows nu, maar we moeten door dat dal heen breken, dus naar beneden, van 27.734. En dat is sterke support, kan ik je vertellen, om in ieder geval als het om de troughs gaat, te spreken van een bearish trend. Maar dan nog moet de prijs, als hij daarna weer stijgt, lager blijven. Er mag dus geen piek komen die lager is dan 42.000. Op dit ogenblik is dat helemaal niet het geval. Dit is niets anders dan een correctie in nog steeds een zwaar bullish trend. Alle indicators die ik normaal gesproken even gebruik in deze podcast zijn nog steeds bullish. Higher highs, higher lows. De Keltner channels nog steeds bullish. Pas als de prijs nu duikt onder de 29.500, dan wordt het Keltner channels signaal bearish. Dat is nog niet zo. De Parabolic SAR, de Parabolic Stop and Reverse, ook wel de P-SAR genoemd. Het plusje staat nu op dit ogenblik op een prijs van rond de $30.600. Daar moet de prijs naar beneden doorheen breken om bearish te worden. Dat is nog niet het geval. Kortom, bullish, bullish en bullish. Drie keer bullish op basis van de indicators die ik hier gebruik. Interessant om te zien, en dat is het op dit ogenblik, lijkt het wel goede nieuws. We hadden het vrijdag eventjes over die TD sequential, die Tom DeMark sequential. Toen zei ik, we zijn nu al dagenlang, 1, 2, 3, 4 was het toen, 5, 6, 7, 8 dagen lang, zitten we in een voortzetting van die bullish trend volgens de Tom DeMark indicator. Het is tijd dat dat een keer stopt. De puff is er nu langzaam wel een keer uit. We hadden het er afgelopen zaterdag ook over. Misschien herinner je dat nog als je erbij was in onze clinic. Zeker traden met Bitcoin. Overigens, als je erbij was, leuk dat je erbij was. En bedankt voor alle enthousiaste reacties, ook op Twitter. Leuk om te lezen dat je er zoveel aan hebt gehad. En ik volg alle discussies nu op dit ogenblik in de Telegram groep. De speciale Telegram groep voor die clinic deelnemers. Met heel veel aandacht en interesse. En we zien elkaar natuurlijk weer over een paar weken bij de terugkomstsessie van die bewuste clinic. Maar ook tijdens die clinic hadden ze er even over. En toen zei ik, en ik weet het nog afgelopen zaterdag, en dat heeft niks te maken met de toekomst voorspellen. Ik zei gewoon, jongens, dit kan niet lang meer doorgaan. Dit moet een keer stoppen. De puff is er nu uit. Er moet nu een bearish candle komen volgens de TD-indicator, volgens de Tom DeMark indicator. Die prijs moet nu een keer dalen. Ik zei er wel bij, als dat vandaag gebeurt, en ik denk niet dat het gebeurt, dan moet de prijs dalen, en dit was dus afgelopen zaterdag, naar de close van de prijs die is gehaald 4 candles terug. Oftewel, de prijs die is gehaald, en dat was afgelopen zaterdag, volgens mij was dat dan dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ja, afgelopen dinsdag. En als je kijkt naar die prijs van dinsdag, 5 januari, de close van die prijs was, of van die candle was $32.000. Nou, die prijs is dinsdag niet gehaald. Woensdag, of zondag, hoefde de prijs nog maar te dalen tot een close die lager was dan $34.000. Maar vandaag moet die prijs sluiten, de candle van vandaag moet sluiten op een prijs onder de $37.000 om eindelijk de eerste bearish TD sequential candle te hebben. En hoeven er helemaal niet de 9 van te krijgen, maar dat betekent, het is dan niets anders dan een gezonde correctie. De puff is er dan gelukkig eventjes uit en bevestigd. We hebben de eerste rode TD sequential waarde. En dan kan de prijs, wat mij betreft, wat iedereen betreft, gewoon weer doorstijgen. Dat gebeurt wel vaker. Kijk terug op de weekchart. Dan zie je zo'nzelfde rode TD sequential candle op 23 december. Je ziet er met name eentje op 21 december, na de vorige 9. Je ziet er ook eentje ontstaan op, dat zijn er 4 achter elkaar weliswaar, op 26 november, na een hele reeks van 9's. En je ziet er ook 2 ontstaan op 9 november, na een hele reeks van 9's. En zo kan ik hem even teruggaan, 16 oktober, na een hele reeks van 9's. Telkens weer, je hebt gewoon 1 of 2, misschien wel meer, van die rode candles nodig in zo'n bullrun, om te zorgen dat die bullrun kan doorgaan. Dit is een pas op de plaats. Dus ook op de dagchart, alles is bullish. Bullish trend, de Keltner channels zijn bullish, Parabolic Stop and Reverse, en Reverse is bullish. De trough op dit ogenblik staat nog steeds op de datum van 4 januari, $27.734. De piek op dit ogenblik, $42.000, die van een paar dagen geleden, vlak voor het weekend. En dat betekent dat daar een trading range zit van heb ik jou daar op de dagchart. Die is eigenlijk veel te groot. Goed oppassen, daar kun je met goed fatsoen enorm de boot mee ingaan. Want dat is een spread van 50%. Dat is erg veel. Misschien wil je heel erg uitkijken met het traden op die dagchart. Doe je dat toch, zou ik zeggen, zet dan in ieder geval een buy in de buurt. Dat is wat ik zou doen van de $28.000. Want daar zit sterke support. Maar houd altijd rekening mee dat je aan de onderkant, als de prijs verder daalt, natuurlijk uit die trade gaat met een stoplimit sell order. Overigens, de gap is er nog steeds. Hè. Die prijs die maar één keer is geraakt op weg naar boven. Op 1 december is die gap ontstaan op $19,918. En heel veel puristen zeggen nog steeds die naar mijn chart kijken. Ik hoor daar overigens ook bij. Dat die prijs nog een keer moet dalen tot die 19.900. En het zegt dus niks over de waarde van Bitcoin. Het is alleen maar de prijs op de chart. Maar terugkijken nog even, gaan we naar die dagchart. Het volume eigenlijk alleen maar gestegen op weg naar die all-time high. Het volume werd steeds hoger. Een hele duidelijke FOMO-run. En weet je wat interessant is om te zien? We zitten nu vandaag, en die candle is nog bezig, zitten we in een drop. De prijs is flink gezakt. Maar als je het volume erbij pakt, dan zie je dat er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand is. Er is veel volume, het volume stijgt zelfs wat ten opzichte, ook logisch, het is maandag, maar stijgt wat ten opzichte van het weekend. En een stijgend volume bij een dalende trend of bij een dalende prijs, laat ik het goed zeggen, is een bullish signaal. Want volume kun je eigenlijk één op één vertalen met het woord interesse. Er is nog steeds heel veel interesse om in Bitcoin te handelen, ondanks het feit dat de prijs daalt. Het wordt pas vervelend als het volume afneemt en de prijs ook. Afnemend volume betekent afnemende interesse, de prijs daalt. Nou, het is eigenlijk gewoon puur psychologie. Als er weinig mensen zijn om te handelen en je wilt van je Bitcoin af, wat doe je dan? Je maakt de prijs lager om te hopen dat er mensen komen die met je willen handelen. Wie maakt me los op de markt? Nou, dat heb je nu op dit ogenblik niet, want het volume daalt niet. Er is nog steeds erg veel belangstelling om in Bitcoin te handelen. En dat betekent dat de dalende prijs van Bitcoin in combinatie met dat stijgende volume niets anders is dan een bullish signaal. Ik zou er absoluut niet raar van opkijken als de prijs gewoon weer gaat stijgen. En dit is niks anders naar mijn mening dan een correctie. En dat zie je terug als je naar de urenchart kijkt. De urenchart op Bitstamp, Bitcoin versus de dollar opnieuw. De peaks en troughs op die chart zijn, en ik zie trouwens dat daar een foutje staat. Dus als je naar de chart kijkt op YouTube, zie je staan dat die bullish is. Die is nu natuurlijk bearish, want de troughs worden steeds lager. Hij blijft ook wel even bearish, die peaks en troughs. Want op dit ogenblik zitten we met een prijs van nu $35,323 onder de vorige piek. Daar moet de prijs doorheen breken. Die vorige piek die was vannacht. Of gisteravond eigenlijk, om 11 uur gisteravond, $39,000. Daar moet de prijs nu doorheen breken om in ieder geval qua piek alweer bullish te zijn. Op dit ogenblik zijn we bearish op de urenchart. Ook de Parabolic SAR is nu bearish op de urenchart. De unbalanced volume is, en deze candle is nog bezig, de laatste candle, die telt niet. De vorige candle is nog steeds bullish. De unbalanced volume is gewoon nog steeds bullish. Volume ziet er ook allemaal prima uit. Stijgend volume, je ziet dat heel duidelijk terug op de urenchart. Met een dalende prijs is gewoon een bullish signaal. Kortom, ook al zijn een paar van de indicators bearish, de urenchart is eigenlijk ook gewoon nog steeds, hij is niet zwaar bearish. Dit is niets anders op dit ogenblik, het lijkt op dit ogenblik niets anders te zijn dan een eenvoudige correctie. Heel logisch, na de enorme prijsontwikkeling die we hebben gezien. Overigens, misschien herinner je dat nog, we hebben afgelopen vrijdag even gekeken naar de prijzen toen, en toen gaf ik aan dat ik een zogenaamde bullish driehoek zag ontstaan. Als je even voor jouw beeldvorming, afgelopen vrijdag zat de prijs onder de, wat was het, $39,200. Daar bleef hij een beetje op schommelen, daar kwam hij eigenlijk niet boven, al een uur, aantal uur lang, sinds vrijdag middernacht tot vrijdag een uur of 10, 11 toen ik de podcast opnam, kwam de prijs daar maar niet boven. En je zag de lagere prijzen steeds minder laag worden. Oftewel, de volatiliteit van Bitcoin liep wat terug. Als je de chart nu ziet op YouTube, zie je exact wat ik bedoel. En ik zei vrijdag al dat als je zoiets ziet ontstaan, een zogenaamde bullish driehoek, dan is de kans vrij groot dat er een uitbraak komt. Die komt altijd bij zo'n driehoek, want de volatiliteit is gewoon te laag. De prijs beweegt niet meer. Dan komt er altijd een uitbraak. Maar in een geval van zo'n bullish driehoek, die je zag, en voorzichtig, hè, want we waren eigenlijk pas heel kort bezig, maar een uurtje of acht. Maar in zo'n geval zie je vaak een prijsuitbraak naar boven ontstaan. En die kwam ook inderdaad deze keer. De prijs ging een procentje of 6, 7 omhoog. Schoot toen naar die all-time high van 39.000 naar 42.000. Dat was vrijdagmiddag om 4 uur. En daarna zag je de prijs weer dalen. En je kunt nu, als je naar de chart kijkt, zou je daar een zogenaamde bearish driehoek kunnen tekenen. En die is de voorbode ervan dat de prijs zou moeten dalen op ongeveer de plek van 10 januari, gisteren. Rond een uur of vijf, dan zie je een steeds mindere, steeds lagere hoge prijs ontstaan. En stabiel blijvende lage prijzen ontstaan. Opnieuw die grens van $39,068. Een bearish driehoek. En als gevolg daarvan, een signaal, zou de prijs moeten droppen. En dat is ook gebeurd, de prijs is gedaald. Die charts liegen eigenlijk nooit. Heel interessant om het altijd weer te volgen. Even nog, ik ga even wat dingen op de chart nu uitzetten. om even een paar dingen te kunnen tekenen als je de chart ziet. En anders vertel ik ze even als je de chart niet bekijkt. Zo, ik maak de chart nu even leeg en ik haal ook even die driehoek weg, want die hebben we inmiddels wel besproken, die bullish triangle vorige week, eind vorige week. Ik kijk even naar de chart en dan kijk ik even naar de extreme low die we hebben gezien de laatste tijd, de laatste paar dagen. En die extreme low, die is ontzettend opvallend, die zit op 4 januari, vorige week maandag, bijna precies een week geleden, hadden we die extreme low van ongeveer, wat was het, $27.800. Dat was de laatste extreme low die we hebben gezien. En de extreme high die we hebben gezien, dat was afgelopen 8 januari, afgelopen vrijdag was dat, die piek van $42.000. En op basis van die twee waarden kun je een hele mooie zogenaamde Fibonacci Retracement Tool trekken. En die tool helpt je om de supportlijnen te vinden bij de onvermijdelijk komende correctie, die ook is gekomen inmiddels. En ik heb nu even op de chart zo'n tool getrokken en dan zie je een paar hele mooie dingen. Dan zie je dat een paar van die lijnen ook letterlijk één op één zijn gehaald. De eerste supportlijn waar Alvin naar kijkt is de lijn van 38,2%. Eigenlijk die eerste is al 23,6%. Nou, die is een paar keer getest en daarna ging er een flink aantal keer getest zelfs. En daarna brak de prijs er uiteindelijk doorheen, maar daar zat dus de eerste supportlijn. De volgende supportlijn zat op 38,2%, een prijs van 36.500. Die is niet getest, daar is de prijs doorheen geknald. Maar daarna is de 50% lijn is getest en geslaagd een aantal keer op rij, tot de prijs daardoorheen brak en op weg ging naar de 61,8%. Een van de sterkste en belangrijkste, meest significante supportlijnen van de Fibonacci Retracement Tool. En die prijs is getest en de test is geslaagd. De prijs is er even onder gedoken, even gepiekt eronder of even snel eronder gekeken. Ik vergelijk die lijn altijd met bouwstijgers, waar je snel even onder kunt kijken om vervolgens op je stijger te blijven staan. En je ziet, de prijs heeft even die 61,8 lijn gehaald. Is er zelfs kort even doorheen gevallen. Maar meteen weer teruggestuiterd, volgende candle al. En zit nu alweer boven die 50% lijn. Kortom, een klassieke retracement, wat je hier ziet. Een klassieke terugval volgens de Fibonacci Retracement Tool naar de 61,8 lijn. Het kan bijna niet mooier. Fantastisch hoe ook deze tool weer laat zien hoe vaak dit gewoon uitkomt. En overigens, een van de redenen is dat vaak wordt gezegd dat die tool, de Fibonacci Retracement Tool, eigenlijk zijn eigen waarheid creëert, omdat mensen daarna gaan handelen. Mensen gaan erop traden. Mensen zitten te wachten. Traders zitten te wachten totdat die levels worden gehaald. Totdat het level van 38.600 wordt gepakt, omdat dat een Fibonacci-lijn is. Totdat het level van 36.500 wordt gepakt, omdat het een Fibonacci-lijn is. 50%, $34.880, omdat het een Fibonacci-lijn is. En in de praktijk komt dit zo ontzettend vaak uit dat ik me heel goed kan voorstellen dat je als trader hier letterlijk op hebt gehandeld. Maar nogmaals, de urenchart op dit ogenblik ziet er wat bearish uit, maar vertoont wel degelijk wat bullish kenmerken. Veel kenmerken die eigenlijk laten zien dat dit niets anders is dan een pas op de plaats. Ik kom er zo nog even op terug, want nogmaals, als beginnend trader belegger, hoe ga je hier nou mee om? Eerst even Ether, de weekchart, niks te vertellen, bullish. Kan niet meer bullish zijn dan hij al was, correctie natuurlijk. Ether is ook meegegaan in de dip van Bitcoin. Geldt trouwens voor zo'n beetje alle altcoins, zoals we zo meteen nog even zullen bekijken. Maar de weekchart van Ether is bullish. De dagchart van Ether is bullish. Eén indicator, maar is bearish. Dat is de unbalanced volume indicator. Er is wat volume, wat geld uit de markt weggevlogen. Wat volume weggevlogen uit de markt. Geen wonder natuurlijk. Marktcap van crypto daalt natuurlijk ook door een dergelijke dip. Was over de biljoen, zit nu weer onder de biljoen. Logisch. Daar zul je ook verhalen over gaan lezen vandaag. Er is heel veel geld weggevloeid uit de cryptomarkt. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Het enige wat er gebeurt is dat er een correctie plaatsvindt. Dat is alles. Overigens, de Parabolic SAR is ook nog steeds bullish hier. Want je kijkt natuurlijk naar de closed candle. De candle die gisteren is afgesloten op... wat was de close van die candle? Ik weet eigenlijk niet eens. Even gauw kijken. De close was $1,256. Nog steeds een mooie prijs, hè, als je met $450 bent ingestapt een paar weken geleden. Maar hoe dan ook, bullish nog steeds de dagchart. Hoe ziet de urenchart eruit voor Ether? Vertoont een beetje een soortgelijk patroon als bij bij Bitcoin. Je ziet trouwens dat de trough van 1006, die vanochtend om 7 uur is gehaald. Vlak daarvoor, want er zit al een soort eerdere trough van bijna dezelfde prijs. 1006 geloof ik, of 1008 was het. Deze trough was iets lager volgens mij. Ik kijk nu even naar de prijs van 4 uur vannacht. 4 of 8 was de laagste prijs die we hebben gepakt. 1007, toen werd het 1006. Het is nu weer 1006, een uur later. Die trap is 3 keer getest. Die prijs van 1006 is nu 1 keer gepakt en 2 keer getest. Kortom, een zware supportlijn op de 1006. Als de prijs daaronder duikt, dan wordt het wel serieus bearish. Maar de peaks en troughs zijn op dit ogenblik al bearish. Parabolic SAR op de dagchart is ook bearish. Maar hier geldt ook hetzelfde als bij Bitcoin. De unbalanced volume is bullish. Oftewel, ik denk dat dit niets anders is dan een reversal. Of sorry, een retracement. Een reversal is het anders. Dat is een ommekeer van een trend. Dit is geen trend ommekeer. Dit is een retracement op de urenchart. De dagchart ziet er goed uit. De weekchart ziet er goed uit. We blijven voorlopig nog leven bullish. En morgen zien we hoe dit zich verder ontwikkelt. Even snel naar goud kijkend. Nog steeds een bullish trend. De trough op dit ogenblik, de trough die we afgelopen vrijdag hebben gehaald, een nieuwe trough, is lager dan de vorige. De vorige trough zat op voor de kerst, 22 december. Maar we moeten nog een piek hebben die lager wordt dan 1949. Ik zeg erbij, er kunnen rare dingen gebeuren. De dollar wordt sterker. Ongelooflijk, want je zou zeggen, er is nog helemaal niks aan positieve ontwikkelingen te zien op dit ogenblik in Amerika. Integendeel, de onrust neemt alleen maar toe. Maar beleggers en speculanten nemen alvast een voorschot op het nieuws dat Biden de economie positief gaat stimuleren. In ieder geval, dat is de verwachting. Hij gaat geld in de markt pompen, opnieuw geld in de markt pompen. En nogmaals, beleggers en traders en speculanten zijn optimistisch en anticiperen nu alvast op dat nieuws. Dus je ziet als gevolg daarvan de dollar sterker worden ten opzichte van de euro. De dollar was anderhalf, twee weken geleden 81 eurocent. Nu is hij 82 eurocent. Dat is een hoop meer. En dat betekent, prijsstijging van 1,5%. Dat betekent dat er geld in de dollar vloeit. Je zou denken, waarom zouden mensen dat nog willen doen? Want er is zoveel aan dollars bijgedrukt dat die waarde alleen maar minder zal worden. Maar er vloeit vervolgens geld vanuit andere stores of value, vanuit andere oppotmiddelen, zoals bijvoorbeeld bitcoin en goud, vloeit nu in de dollar. En dat zie je terug aan de goudprijs. De goudprijs daalt dan vervolgens, omdat mensen er nu weer dollars voor kopen. Onthoud het volgende. Investeerders en beleggers zijn best panisch op dit ogenblik, omdat ze weten dat de koopkracht van de dollar enorm zal gaan dalen. Er zijn er simpelweg te veel bijgedrukt. En wat willen investeerders doen? Die willen hun koopkracht op peil houden. Ze willen nooit dollars op de bank zetten, want die worden steeds minder waard. Dus ze zullen steeds heen en weer switchen van datgene wat op dat moment even snel wat rendement oplevert. Als je nu een serieuze grote belegger bent en je zit niet in de crypto, maar in aandelen, dan maak je je voortdurend zorgen. Je zwengt voortdurend heen en weer tussen. Swingt voortdurend heen en weer tussen angst. Je zwakt heen en weer tussen angst en hebzucht. Het is bizar als je nu naar de Fear and Greed Index kijkt. Die staat op 71% in de bus. Dit is de score van afgelopen vrijdag. Dat is extreem, bijna al extreme hebzucht. Het momentum geeft al aan dat er extreme hebzucht komt. De trend is nu nog hebzucht. Maar zo gauw we de 75 voorbij zijn, er staat nu op 71, worden de markten gewoon extreem hebberig. En dan gaan ze allemaal weer, die investeerders. Hop, allemaal weer terug naar die aandelenmarkt die over, gewoon bubbelt. Ze zijn gewoon overgeprijsd. Veel te hoog geprijsd. Maar het betekent dat er dus geld wegvloeit uit goud. En dat betekent dat de goudprijs automatisch wat daalt. En als het zo doorgaat, in een bearish trend terechtkomt. In ieder geval voor de wat korte termijn. We zitten al een eindje af van die prijs die we ooit hebben gehaald. Het absolute record van goud. Dat was op in augustus was dat. Ik dacht dat het korter geleden was, maar het was echt in augustus. Van ruim $2000, $2060. Nou, even terug naar de crypto-wereld. Hoe ziet het eruit met die altcoins? Ik kijk nu even naar coin360.com en het ding is gewoon rood. Ik bedoel, ik zit krampachtig te zoeken naar één altcoin die op dit ogenblik groen is en er zijn er één of twee. Maar de rest, dat zijn hele kleine coins met relatief lage volumes. Verreweg alle altcoins staan zwaar in het rood. De Bitcoin is 12,7% lager dan gisteren om deze tijd. Ether is 17,5% lager dan gisteren om deze tijd. Alles is een beetje gedaald. De enige groene, de echt groene die je ziet, zijn natuurlijk de stablecoins, de dollars. Die zijn gelijk gebleven of zelfs wat gestegen ten opzichte van de euro. Maar die prijzen zijn natuurlijk stabiel, want het zijn stablecoins op deze chart die in dollars wordt uitgedrukt. Kortom, bloed op straat op dit ogenblik. Het maakt je, kan ik me goed voorstellen, best onrustig. Wat moet ik nu doen? Moet ik gaan verkopen? Moet ik gaan kopen? Ik heb vorige week of de week daarvoor hier al wat aandacht aan besteed door te praten over een fenomeen dat dollar cost averaging wordt genoemd. Koop niet in één keer veel bitcoin, maar koop regelmatig een beetje bitcoin. En portfolio balancering. Zorg ervoor dat je, als je bijvoorbeeld alleen maar bitcoin spaart, jezelf indekt tegen dergelijke prijsdalingen door ook wat dollars of goud in je portefeuille te hebben. Want Als je kijkt naar de prijsontwikkelingen, Bitcoin is natuurlijk flink gedropt de afgelopen dag. Goud is veel minder gedropt. Goud is nu 1% minder duur. Kijk bijvoorbeeld naar Paxos Gold, de crypto-versie van goud, Pax G, is 1% in prijs gedaald de afgelopen 24 uur. Bitcoin is 12,5% in prijs gedaald. Dat zijn enorme prijsverschillen, dus je had je enigszins kunnen verzekeren tegen een dergelijke prijsdaling. Ook als je bijvoorbeeld dollars in je portefeuille hebt zitten. Niet te veel natuurlijk, maar misschien genoeg om niet onrustig te worden van dergelijke prijsdalingen. Het nadeel is natuurlijk dat je ook prijsstijgingen krijgt waar je niet 100% van mee profiteert. Simpel rekensommetje. Stel je zegt, ik wil me verzekeren, ik wil niet onrustig worden van dergelijke prijsdalingen. Ik zorg ervoor dat ik een portefeuille heb met voor 50% goud, en voor dollars of euro's en voor 50% bitcoin. Stel je portfolio is 500 euro waard, dan heb je dus voor 250 euro's en voor 250 euro bitcoin. Als de bitcoin dan 20% daalt, wat hij dus even gedaan heeft, het is nu weer 12,5, 13%, maar het was 20%. Als de bitcoin dan 20% daalt, heb je geen 250 euro aan bitcoin meer, maar heb je nog maar 200 euro aan bitcoin. Maar je hebt nog steeds je 250 euro in euro's. Jouw portefeuille is dus niet van 500 euro naar 400 euro gegaan. Dat zou het geval zijn geweest als je alleen maar bitcoin had gehad. Maar die is van 250 euro naar 450 euro gegaan. Kortom, je hebt maar, tussen aanhalingstekens, maar 50 euro schade geleden. Blijft een hoop geld, maar het is maar 10% ten opzichte van de schade die je had geleden als je alleen maar bitcoin had gehad. Andersom heb je natuurlijk ook de verzekeringspremie die je betaalt. Als de bitcoin met 20% stijgt, pak jij maar 10% van de winst. Dus dat is iets dat je zult willen afwegen. Het risico dat je wilt nemen versus de kans op veel winst. Als je helemaal geen probleem meer hebt om snel een hele fluctuerende portfolio te hebben, het gaat snel omhoog en het gaat snel naar beneden, kun je voor 100% in bitcoin gaan zitten. Maar als je liever jezelf indekt tegen dergelijke dingen en in staat wilt zijn om zelfs te profiteren van dergelijke koersdalingen en koersstijgingen, dan zou je kunnen overwegen om inderdaad te gebalanceren. Want stel je voor in een situatie als nu, hè? Je bent begonnen vorige week, laten we zeggen je bent vorige week begonnen, vorige week vrijdag, vlak voor die dip kwam en je hebt voor 250 euro's een euro's en voor 250 euro's een bitcoin gekocht. Nou, wat gebeurt er nu? De bitcoin dropt met op dit ogenblik, laten we even wat optimistischer rekenen, 10%. Het is nu 13%, maar laten we zeggen 10%. Nou, dat zou dus betekenen dat je nu geen 500 euro meer hebt, maar dat je dus nu, omdat je de helft in bitcoin hebt, 475 euro hebt. Want je bitcoin is minder waard geworden. Dan kun je dus zeggen, wacht eens even, het is niet meer 50-50. Ik heb nu te veel euro's in mijn portfolio zitten. En te weinig bitcoin. Ik moet een beetje bitcoin bijkopen. Dan breng ik de zaak weer in balans. Dan wordt het weer 50-50. En dat is precies datgene wat je wilt. Je wilt kopen als de bitcoin goedkoper wordt. En je wilt de bitcoin verkopen als de bitcoin duurder wordt. Dus dat haalt al een hoop onrust bij je weg. Maar tot zover de charts. We gaan trouwens zo meteen nog even kijken naar de stand van de barometers en zo. Maar als je even terugkijkt naar de hoofdvraag van de podcast van vandaag. Wat moet je hiermee nou als beginnend belegger? Had ik nu moeten verkopen? Is dit nu het moment om nog meer te kopen? Wat moet ik doen? Dat is eigenlijk de vraag die eruit komt. Heb jij sterke handen? En als je afvraagt waar die uitdrukking sterke handen vandaan komt, het is een term uit de beleggerswereld, strong hands. En strong hands zijn de handen die zelfs bij dergelijke enorme koersdalingen, want dit gaat natuurlijk wel om veel, een koersdaling van 42.000 naar heel even 32.000 is meer dan 25%. Klopt dat wat ik nu zeg? 32.000 gedeeld door 42.000. Bijna. Het is 24%, 23,8%. Dat zijn enorme koersdalingen. En ik kan me voorstellen dat je onrustig wordt. Maar juist dan wil je sterke handen hebben. Sterke handen zijn handen die dan die bitcoin vasthouden. Ondanks het feit dat de bitcoin in prijzen daalt, zijn beleggers in bitcoin ervan overtuigd dat de waarde van bitcoin niet is veranderd. Want laten we eerlijk zijn. De prijs van bitcoin kan dalen, maar met de bitcoin zelf is helemaal niks aan de hand. De bitcoin is niet gehackt, de blockchain is niet aangevallen, er zijn niet opeens heel veel miners overleden of bijgekomen of wat dan ook. Iets dat misschien impact zou kunnen hebben op de waarde, als het al zo zou zijn, want de blockchain, het blockchain protocol is gebouwd om zichzelf zelfs in dergelijke situaties goed in stand te houden. Er is niets aan de hand met bitcoin. Dus de prijsontwikkeling die je ziet gaat niet over bitcoin, het gaat over mensen. Het gaat over de angst die mensen hebben op dit ogenblik. Het gaat over de hebzucht die mensen hadden vorige week. Met jouw bitcoin is niks aan de hand. Waarom zou je er dan nu vanaf willen? Dat is eigenlijk de kernvraag. Je bent ingestapt in bitcoin, hopelijk niet om mee te liften, maar omdat je vertrouwen hebt in de fundamentele waarde ervan. Omdat je het ziet als een heel machtig middel om je koopkrachtreserve te bewaren. Misschien wel machtiger dan goud. Daar is dus niets aan veranderd. Het is nog steeds dat machtige middel. Alleen de prijs die je er nu voor terugziet op platformen is veranderd. Maar dat is alles. Meer dan dat is het niet. Heb ik Bitcoin verkocht de afgelopen paar dagen? Absoluut niet. Absoluut niet. Is mijn portfoliowaarde gedaald de afgelopen dagen? Absoluut. Tuurlijk. Waarom? Omdat de Bitcoin in prijs is gedaald en ik een groot gedeelte van mijn portfolio in Bitcoin heb zitten. Maak ik me daar zorgen over? Absoluut niet. Want ik weet, dit hoort erbij. Niet alleen is die daling een logische daling na zo'n enorme FOMO-run, ook is die daling niet het gevolg omdat er iets met Bitcoin aan de hand is of zo. Kijk, als jij alles op een specifieke altcoin hebt gezet en er komt opeens waanzinnig slecht nieuws over die altcoin, dan zal die altcoin in prijs dalen en kan dat een terechte daling zijn die ook gekoppeld is aan een waardedaling van die altcoin. Maar het geheim van mensen met sterke handen is dat ze het verschil weten tussen de prijs en de waarde. De prijs die je voor een flesje bier betaalt staat los van de waarde die dat flesje bier voor jou betekent. Ik zeg al wat, de fles mineraalwater die jij in de supermarkt koopt heeft voor jou een bepaalde waarde en die ligt misschien in de buurt van de prijs die je ervoor betaalt. Misschien vind je het wat te duur. Zeg je nou, kraanwater is veel goedkoper, maar goed, het is mineraalwater, dus ik koop het. Maar jij vindt het dat blijkbaar waard. Ik verzeker je, als jij in de woestijn rondloopt en je hebt nog 100 euro op zak en je bent helemaal, je hebt ontzettende dorst, je loopt al een dag, het wordt heter en heter en heter en je hebt geen drinken bij je en er komt iemand langs en die biedt jouw fles mineraalwater aan, maar die wil er 100 euro voor hebben, je koopt die fles water. Dat is je op dat ogenblik voor jou waard. Het gaat om wat jij iets waard vindt en dat is dan wel of niet een gerechtvaardiging van de prijs. Bij Bitcoin is het ook zo. Jij vindt Bitcoin een bepaalde waarde hebben en de prijs die je ervoor betaalt, spiegel je dus eigenlijk steeds ten opzichte van die waarde. En zolang jij de Bitcoin iets waard vindt, meer waard vindt dan de huidige prijs, is er niets om je zorgen over te maken. Dus natuurlijk daalt de portfolio van beleggers op dit ogenblik, van veel crypto-beleggers. Maken ze zich zorgen hierover? Absoluut niet. Kijk eens terug, met name als je net bent begonnen met Bitcoin. Kijk eens terug naar de charts. Kijk eens terug naar de charts van de afgelopen paar jaar. Dan zullen we zien dat dit steeds weer voorkomt. Prijsstijging, prijsdaling, prijsstijging, prijsdaling. Tijdje lang gebeurt er niks. FOMO run, opeens gaat iedereen in de Bitcoin. De prijzen schieten tot aan als een raket omhoog. En vervolgens komt er die enorme drop die nergens over gaat. En daarna corrigeert het zich allemaal weer. Dan komt er een plotselinge paniek. Bijvoorbeeld zoals afgelopen maart vorig jaar. De prijs daalt in één klap zomaar met 50%. Als je de blogs er dan bij zou pakken en de opiniewebsites, hoor je alleen maar verhalen van oh jee, dit wordt een drama, dit wordt een drama. Kijk desnoods even terug naar de video die ik zelf heb gemaakt in die daling. Ik was toen op vakantie, toen opeens die dip kwam. En ik heb dan even een video gemaakt en zeg, mensen, dit is alleen maar een paniekreactie. Dit is een beursreactie, dit is psychologie. Terechte angst, want er gebeurde nogal wat in de wereld op dat ogenblik. Maar meer dan dat is het niet. Dit herstelt weer, want met de waarde en met de kwaliteit van Bitcoin is verder niets aan de hand. Sterke handen zijn sterke handen, omdat ze begrijpen, en daar stop ik hiermee, maar dat ze begrijpen dat er totaal geen relatie is tussen de prijs die je voor een Bitcoin vraagt of krijgt en de waarde ervan. Als je dat onthoudt, zul je nu niet verkopen en zul je ook niet het gevoel hebben dat je moet gaan verkopen en zul je waarschijnlijk ook geen stress hebben. Als dat zo is, dan feliciteer ik je daarmee. Als je dat nog niet hebt, denk hier gewoon even over na. Stel hier desnoods wat vragen over. Overigens wat die vragen betreft, ik heb er één of twee binnengekregen die ik even wil meepakken, omdat ze juist over dit fenomeen gaan. Eerst even de scanner, de CryptoCoiners scanner. Eerst even een huishoudelijke mededeling. Wij weten dat de scanner op dit ogenblik niet 100% betrouwbare resultaten levert. Heeft alles te maken met de data die wij krijgen. Die is niet 100% betrouwbaar. Maar wij vinden niet dat dat jouw probleem zou moeten zijn. Dus je gaat eerdaags merken dat je hier verder aan de financiële kant geen last van hebt. Want als jij nu een scammerlidmaatschap hebt op dit ogenblik, het is nu maandagochtend 10:45, bijna 10:45, jij krijgt er een week scannergebruik gratis bij. Dus hoef je niks voor te doen. Je zult zien dat in de loop van vandaag, misschien morgenochtend, je scanner opeens een week langer werkt. Waarom? Omdat wij vinden dat dit niet jouw probleem zou moeten zijn. Het is ons probleem. Ook al is het eigenlijk ook niet ons probleem, maar het is toch ons probleem. Dus we gaan dat oplossen. We zorgen ervoor dat je daar verder financieel geen schade van ondervindt. Maar houd er wel even rekening mee bij je instapmoment. En wij verwachten uiterlijk morgenochtend, misschien vanavond al, uiterlijk morgenochtend een nieuwe versie van de scanner neer te zetten, waarin dit probleem misschien wel voor 100% is opgelost. Dat even wat de scanner betreft. De barometerwaarde, nu even erbij pakken, ook als je de scanner niet gebruikt, 1,9% is de dagbarometer in de min geschoten. Geen wonder. Kijk even naar de charts op bijvoorbeeld Coin 360 en dan snap je wat hier gebeurt. De gemiddelde prijs van alle coins, let op, de gemiddelde prijs in dollars van al die coins is veel meer gekelderd. Hè? Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. De gemiddelde prijs van Ether is bijvoorbeeld 17,8% lager dan die gisteren was. Ripple 19,13% lager, BNB 10% lager. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Maar waarom is dan de barometer maar 1,9% lager? Omdat die in bitcoin wordt uitgedrukt. Je kijkt naar het prijsverschil van altcoins in bitcoins. En de bitcoin is meegedaald. De bitcoin is 13,24% lager. Als Ether dan 17,7% lager is in dollars, is die in bitcoin maar 1 of 2% lager. Kortom, 3%. Kortom, daar komt dat barometerverschil vandaan, maar de barometer is negatief. De gemiddelde prijs van alle altcoins, als je ze met bitcoin moet kopen, is bijna 2% lager dan een dag geleden. Dat betekent bloed op de straat, ook voor altcoin trading met bitcoins. Het betere nieuws is dat op de 4 uur charts de barometer iets positiever is, 0,7%. Het vervelende nieuws op de uren chart, en dat laat zien hoe panisch de markten nu weer zijn, 0,3% in de min. Kortom, altcoin traden, wacht in ieder geval, zou ik zeggen, totdat die urenchart ook positief is. De urenbarometer. Als de urenbarometer negatief is en de 4-uur-barometer positief, zou ik niet gaan traden. Die dagbarometer is gewoon veel significanter. Als je een beginnend trader bent of als je gewoon eieren voor je geld kiest, trade dan echt pas als alle barometers gewoon in de plus staan. En dat zou zomaar in de loop van de middag kunnen gaan gebeuren. Tenzij er weer een drop komt. Op dit ogenblik lijkt de zaak een beetje tot rust gekomen. Maar als er weer een drop van de bitcoin komt, dan schiet alles natuurlijk weer in het rood. En wordt niet verrast door die persoon die gisteren op YouTube schreef of vannacht. Nou, ik heb die eerste lange video gevolgd van leren traden met bitcoin. En ik heb nu een enorm verlies gemaakt. Hoe kan dit? Ja, hallo. Kijk even naar de charts. En je weet hoe het kan dat je dit verlies maakt. Ik heb nu veel minder euro's. Ja, dat alleen al omdat de bitcoin met 20% daalde. Dat lijkt me een vrij logisch antwoord op jouw vrij pissige vraag, moet ik erbij zeggen. Voordat je zo'n vraag stelt, kijk eerst even naar wat je misschien zelf had kunnen zien. Maar overigens bedankt voor het feit dat je die vraag hebt gesteld. Dan wat het zelf een vraag betreft. Oh nee, eerst nog even de trends. De trend op de, ook volgens de CryptoCoin Scanner, op de altcoin-markten is nog steeds bearish natuurlijk. 52% bearish is echt gewoon heel veel. Het blijkt toch een goede beslissing te zijn geweest om onze derde sessie van de Next Level Trading Clinic, de derde sessie, uit te stellen naar maart. Want het duurt misschien toch nog wel tot maart, totdat deze markten weer tot rust gaan komen. De dollartrend is positief. Die is 38% bullish op dit ogenblik. Ondanks die dip van gisteren. En dit spiegelt een beetje wat ik net al zei. Als je gewoon kijkt naar de dagcharts van een hele hoop munten, in dollars uitgedrukt, die blijven gewoon bullish. Deze dip van één dag is maar één dag. Maar de dagcharts gaan over meer dan één dag. Geen wonder dat de dollartrend gewoon nog steeds bullish is. Zelfs meer bullish dan die vorige week was volgens mij. In ieder geval flink bullish. Dan gaan we nog even één of twee vragen doen. Volgens mij eigenlijk maar eentje. En die vraag kwam een aantal keer. Oh, eerst even een shout-out. Als jij de Apple-app gebruikt om bijvoorbeeld op je Mac of op je iPhone of iPad om naar deze podcast te luisteren, dan heb je de mogelijkheid om een review te geven en om een aantal sterretjes te geven. Dat doen steeds meer mensen. Dank je wel daarvoor. Maar er kwam een leuke review binnen van iemand die heet WinOVL. Win, ik probeer daar een naam uit te halen. Wino van nog wat zou het kunnen zijn. Als dat zo is, Wino, als je zo heet, dank je wel voor je feedback. Bedankt voor je visie en toelichting iedere morgen. Ja, uiteenzettingen geven energie en inspiratie. Daar doe ik het voor, Wino. Dankjewel. Heel leuk dat je even een review hebt achtergelaten in de Apple Podcast app. Als jij dat ook doet, ik lees je absoluut voor, zoals het heet. Je krijgt absoluut een shout-out, zoals in dit geval Wino. Dan een vraag die binnenkwam. En die kwam op meer plekken binnen in meer of minder dezelfde vorm. En let op, deze vraag werd gesteld voordat de Bitcoin corrigeerde. En eigenlijk werd die gesteld op het moment dat heel veel mensen zeiden, ach, er zit nu zoveel institutioneel geld in de bitcoin. Die correctie komt echt niet meer. De bitcoin gaat echt niet meer dalen. Nou, de vraag die werd gesteld, deze kwam van Ferry op Telegram via de CryptoCoiners chatgroep. Maar hij kwam op meer plekken. Ik heb deze er even uitgehaald. En de vraag was, je had het in de podcast, dat was dus de podcast van afgelopen vrijdag, over een mogelijke correctie van bitcoin van 30%. Nu snap ik dat normaal gesproken wel, alleen nu zijn het de grote beleggers. En die kopen bitcoin voor de lange termijn. Die dumpen dus niet. Waarom zou de prijs dan toch zo kunnen dalen? En de reden is, toen was er dus nog geen prijsdaling. Nou, die prijsdaling is er nu. Het is nog geen 30%, maar 24% geweest. Dat is nog steeds een enorme prijsdaling. Hij heeft ook niet zo heel lang geduurd. De reden dat dit gebeurt is dat er gewoon een verschil is tussen A, tussen retail en institutioneel. Retail beleggers en traders, dat zijn mensen zoals jij en ik, Ferry. Mensen die gewoon handelen op de beurzen. En dan heb je de institutionals, de grote institutionele beleggers. Die kopen vaak niet eens op beurzen. Die kopen wel bij beurzen, maar dat doen ze, zoals het heet, over toonbank, over de counter. En die hebben lak aan de charts. Die traden niet op, die handelen niet op de markten waar wij op handelen. Die handelen gewoon rechtstreeks. En die betalen vaak overigens meer dan wij betalen voor een bitcoin. En krijgen vaak ook wat minder dan wij krijgen voor een bitcoin. Dat gaat volgens hele andere regels. Maar op dit ogenblik, er zijn nog steeds, en daar verbaas je je vaak over. Het is absoluut zo dat veel bitcoin nu wordt opgeslokt door de institutionele beleggers. Maar er zijn nog steeds veel walvissen onder onze retail traders. Het is niet zo dat al het geld alleen maar in de institutionele beleggers zit. Er zit veel geld in de institutionele beleggers, maar zeker niet al het geld. Er zit nog steeds heel veel geld, en dat zal even zo blijven ook, op de traditionele exchanges. En dan roepen vaak, met name veel walvissen, retail walvissen, zeggen vaak van, nou, ik hou mijn bitcoin vast, ik verkoop het niet. Maar je ziet wat er gebeurt. Op het moment dat bitcoin een drop maakt van een paar procent, 5, 6, 7, 8 procent, dan gaan ze toch verkopen. En krijg je die extra drop, omdat er dan veel geld in de markt, veel bitcoin in de markt komt, van die verkocht moet worden van 10, 15, misschien wel 20 procent. Kortom, dit stopt echt niet omdat er nu toevallig wat mensen besluiten in de bitcoin te stappen op een institutioneel niveau. Dit blijft nog even zo. En het bewijs is geleverd. Het is normaal, het is een drop van nog geen 30%, die zou absoluut nog kunnen komen. Ik verwacht eerlijk gezegd ook dat die komt. Disclaimer, neem geen aan- en verkoopbeslissingen alsjeblieft op datgene wat je van mij hoort. Het is alleen maar mijn mening. Maar mijn mening blijft dus staan en wordt nu deze keer bevestigd. Het is logisch dat er gewoon nog steeds een enorme prijsdrop komt. Waarom niet? Zoveel is er ook weer niet veranderd natuurlijk. En overigens, en dan gaan we afsluiten, denk niet bij jezelf dat omdat iemand heel veel bitcoin heeft en op die beurzen handelt, dat hij of zij er ook heel veel verstand van heeft. Je staat er soms van te kijken hoe weinig verstand mensen met veel geld hebben van verhandelen, van traden. Wat dus verklaart dat ze soms hele aparte beslissingen nemen natuurlijk. Tot zover. Ik had nog één of twee dingen, maar die ben ik even vergeten. Ik wil nog even over zeggen. Dat komt morgen wel. Morgen is er weer een gewone podcast. Ik kan nu alvast vertellen, twee korte mededelingen. Allereerst de CryptoCoiners Café bijeenkomst van aanstaande woensdagochtend. Die verschuift naar aanstaande donderdagochtend. Woensdag kan ik niet. Dat betekent ook dat er een kans is dat er woensdag geen aflevering is van de CryptoCoiners podcast. Nog niet zeker, maar die kans bestaat, want mijn tijd is aanstaande woensdag extreem beperkt. Dat je dat even weet. Verder, als je dus de scanner gebruikt, je krijgt er een week bij. Als compensatie voor het feit dat niet alle meldingen zo goed waren als ze normaal gesproken horen te zijn. Dus alvast veel plezier daarmee. En je ziet dat morgen vanzelf op je scannerpagina verschijnen. Misschien vandaag al, maar uiterlijk morgen. CryptoCoiners Café had ik al gezegd. Aanstaande donderdag. De workshop, niet vergeten, morgenavond weer een les. En dan kunnen we weer terug naar de 1 keer in de 2 weken. Het 1 keer in de 2 weken schema. Je kunt je niet inschrijven voor de workshop Advanced Trading. Die workshop zit helemaal vol. Maar als je in de workshop zit, je weet het, morgenavond zijn we weer om 7 uur op 12 januari. Tot zover. Heb je vragen hierover? Aarzel niet. Post een reactie. Ook als je het leuk vindt of niet leuk vindt dat we deze podcast doen, post een reactie. Bedankt voor alle reacties die we hebben gehad. Aanstaande vrijdag gaan we ze uitgebreid behandelen. Ook de reacties van vorige week. En tot dan. Pas op met traden, maar evengoed. Happy trading. En ik spreek je morgen weer. Tot dan. Dag.